Ik wil graag met jullie lezen Psalm 27. Psalm 27. Staat boven veilig in Gods hoede. Maar binnen die veiligheid kunnen nog menige stormen over je heen razen. Psalm van David. Ik lees hem uit de NBG 51. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is als een vesting om mijn leven. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op me afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Dat is het eerste vers, het levens realiteit van strijd. Maar ondanks de strijd ben ik niet bang, ik vertrouw. En dan een kernvers vanaf vers 4. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. En daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heer. In een wereld van strijd het ene ding hoog houden, tot de Heer gaan. En dan vers 7, hoor Heer hoe ik luid roep. Wees me genadig en antwoord mij. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. U was mijn hulp. Verwerp me niet en verlaat me niet, o God van mijn heil. Al hebben mijn vader en moeder me verlaten, toch neemt de Heer me aan. Onderwijs me, Heer, uw weg. En leid me op een effen pad, om mijner belagers wil. Geef me niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen me op en hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zullen zien in het land van de levenden. Wacht op de Heer, wees sterk, uw hart zij onverzaagd, ja, wacht op de Heer. Het eerste deel, vers 1 tot 4, over heftige strijd, angst, komt op David af of kan op jou afkomen als de zee woelt en de zee zelfs een vijand wordt, zoals Urker Kotters ook ervaren hebben de afgelopen maanden. De kotter die omsloeg en de kostbare zonen die verdronken. Wat een angst, wat een strijd. En nochtans blijven vertrouwen, zelfs in de diepste wanhoopsmomenten. Hoe houd je stand, hoe blijf je stabiel en vol vertrouwen als het stormt? David getuigt ervan in dit prachtige lied. Dat is het eerste vers. En dan het tweede deel, vers 4 tot 6, over het ene ding. Het ene ding. Dat ene waarvoor we ook vandaag bijeengekomen zijn. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Te midden van de strijd, inkeren tot het ene ding, zonder angst en in vertrouwen. Eigenlijk begint die oproep om naar het huis van de Heer toe te gaan, begint al in Psalm 24. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert, Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden. Ik keek de afgelopen dagen naar het nieuws en zag dat de rechten op visserij de komende tijden beperkt gaan worden tot nog maar een klein stukje Noordzee. Klein stukje van eens die Weidse Noordzee, eens die Zuiderzee waar mijn vader viste, die als geheel open stond voor de vissers en nu nog maar een klein deel de zee moet gedeeld worden met zoveel anderen. Dat kun je als diep onrecht ervaren. Ten opzichte van jouw bestaan, ten opzichte van uw bestaan. En toch zegt Psalm 24, wie de berg van de Heer bestijgen, zullen zegen ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Recht van God in situaties die geweldig kunnen inhakken en beleefd worden als een enorm stuk onrecht dat aan je bestaan knabbelt. Psalm 25 vers 14 nodigt uit tot de vertrouwelijke omgang met de Heer. De vertrouwelijke omgang met de Heer. Psalm 26 vers 8. Heer, het huis waar u woont heb ik lief. De plaats waar uw glorie verblijft. En dan Psalm 27 met dat ene ding, de Heer aanschouwen in zijn lieflijkheid. Om hem zelf te ontmoeten, in zijn tegenwoordigheid te onderzoeken. Midden in de strijd waarin je stand houdt en vertrouwt. Niet bang bent, maar op de Heer leunt. Er komt de wereld op je af, maar jij verblijft in het binnenste heiligdom. Je innerlijke ogen wenden zich van de strijdtonelen af en staren naar Gods lieflijke aangezicht. Ken je dat? Niet alleen vandaag, maar David heeft het over een verlangen om alle dagen te verblijven in het huis van de Heer. Ken je dat die stilte plek waar je uitzuivert en telkens weer opnieuw vastlegt wat het allerbelangrijkste is? Waar je de lieflijkheid van de Heer aanschouwt en indringt en bij je laat binnenkomen in heel je wezen. Tegenover alle strijd, alle onrecht, de lieflijkheid. Wat een contrast. Hebreeën 12 spreekt dan over de wedloop van je leven met uiterste krachtsinspanning lopen. De ene horde naar de andere overwinnen. En dan zegt Hebreeën 12, laat je oog tijdens die wedloop alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. Vestig je aandacht dan op hem die zelf de wedloop heeft volbracht. Richt het oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat en het aardse wordt toch zo wonderlijk vaag als je zelf in zijn glorielicht staat. Dat ene ding, het aanschouwen van de Heer. Als ik de psalmen van David lees zoals deze psalm, dan verbaas ik me over David. Want per slot van rekening is hij ook de uiterst gevechtsbekwame legerleider die zijn tienduizenden versloeg. Een strijder, een soldaat van het eerste uur. Maar in de kern van zijn wezen ook een man die op uiterst tedere wijze liederen dichtte, zong onder begeleiding van harp en citer. Liederen die zo de lieflijkheid van de Heer laten zien. En dan denk ik, hoe zit die combinatie toch in elkaar? Hij mag de tempel niet bouwen, want hij heeft te veel bloed aan zijn handen. Tallozen heeft hij omgebracht. En tegelijkertijd een hart van liefde voor God. Een hart dat de liefde van God, de lieflijkheid van God wil indrinken. Hij was de koning van citer en zwaard. Tegelijkertijd. Wat een man, David. Een ander kenmerk van zijn liederen is een enorme dorst naar God. Naar God zelf. Ik lees een stukje uit Psalm 62 en 63. Een psalm van David in de woestijn van Juda. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. In Psalm 63, o God, u bent mijn God. U zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Ik zag daar uw sterkte en uw heerlijkheid. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang. In uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merg word ik verzadigd. Mijn mond looft met jubelende lippen wanneer ik aan u denk op mijn legersteden. En in nachtwaken over uw peins. U bent mijn hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt me vast. Inkeren tot God en in de stilte komen. Ken je dat? Die stilte als het ware toelaten in heel je wezen. En alles in je wezen komt tot rust en overgave. Dorst naar God. De zangleider las het al. Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Uit Lucas 10. Druk en bezorgd zijn. Misschien over hoe je bestaan verder moet. Over je bedrijf, over je winkel, over je baan. Hoe lang zal ik mijn baan nog kunnen behouden? Je stort in allerlei werk dat zoveel van je vraagt. Maar waar is het ene ding dat Maria uitkoos dat niet van je zal worden weggenomen? Het inkeren aan de voeten van Jezus. Ik maakte ooit een gebedsconferentie mee in Schotland die 2 weken duurde onder de titel Sitting at the Feet of Jesus. 2 weken van stilte en gebed. Dat was een levensveranderende ontmoeting met God. Afzondering omwille van de weg met God. Er is de vrijwillige afzondering. Een keuze van jezelf om de stilte in te gaan. Psalm 131. Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Een psalm van David voor de bedevaart. Je gaat op naar het huis van de Heer. En de eerste stap in het opgaan naar het huis van de Heer is het tot stilte en rust komen. 2 jaar geleden logeerden mijn vrouw Els en ik bij onze schoonzoon en dochter met hun 3 kleine kindjes op Cyprus, Nicosia. En we besloten hen een avond uit te geven, dus op te passen. En dat ze samen in hun drukke bestaan een avondje gezellig uit eten konden gaan. Maar het jongste kindje, Lilia, van 6 maanden oud, was aan het krijsen. En was niet tot stilte te brengen. Toen moesten wij mijn dochter en schoon zo aanmoedigen om toch maar te gaan. En dat ik er wel in zou slagen om dat huilende kindje tot rust te brengen. Toen heb ik tegen haar gezegd, bind haar in de draagdoek op mijn hart. Misschien wordt ze rustig van mijn hartenklop. En toen heeft ze de kleine Lilia op mijn hart gebonden. En die hele lange avond van 6 tot 11:30 heb ik Lilia op mijn hart gedragen. Met haar heen en weer wandelend. Zittend op de patio. En weet u wat er gebeurde? Ze werd stil. En ze bleef stil. Stil aan het hart van haar opa. Stil aan het hart van het... Van Vader God, immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij de moeder. Opgaan tot God in de stilte, tot rust komen bij Hem. Mag deze dag ook een rustdag zijn in de tegenwoordigheid van God. En dan gaat God tot je spreken. Ik denk aan die bijzondere Afro-Amerikaan uit de 19e eeuw. George Washington Carver, die door veel blanken oneindig gediscrimineerd en veracht werd, maar die buitengewoon begaafd was als land- en tuinbouwkundige. En in zijn dagen kreeg hij op een gegeven ogenblik de opdracht van zijn baas om jonge boeren te gaan helpen in het verbouwen van hun eigen grond in de zuidelijke staten van het toenmalige Amerika. En hij had daar een bijzondere bekwaamheid in om die zaak te doordenken als landbouwspecialist. Maar het was niet alleen zijn verstand, hij had ook een hele diepe relatie met God, waarin hij gewoon was van jongs af aan om iedere ochtend om 4 uur de bossen in te trekken. De stilte in te gaan. Zijn ingaan in de tegenwoordigheid van God. Zijn ingaan in het heiligdom om te aanschouwen en te onderzoeken. En hij beschreef die momenten in de bossen als de wandeling waarin God mij zijn geheimen openbaart. De plek waar God geheimen openbaart. Toen George daar in het zuiden aankwam, was de grond van die boeren arm en onvruchtbaar. Tientallen jaren was daar alleen katoen verbouwd, waardoor alle voedingsstoffen uit de grond verdwenen waren. En George dacht over deze kwestie na, bad er eindeloos over, en toen kwam er een gedachte in hem los en werd hij bepaald bij de pinda. De pinda, kent u de pinda? Natuurlijk kent u de pinda. George dacht over deze kwestie na en besloot om pindaplanten te gaan verbouwen. Omdat pindaplanten voegen voeding aan de grond toe. En houden voeding in de grond vast. Maar er was een probleem. Niemand had in die tijd interesse in de pinda, dus zou er geen markt voor zijn. Dus dan hoop je op de pinda, maar dan is er geen markt voor de pinda. Loopt je bedrijf stuk. Hoe moet het nu verder? En tijdens een van zijn ochtendwandelingen met God bad hij letterlijk, woordelijk: Heer, toon mij het geheim van de pinda. Denk dan aan dat zinnetje, onderzoeken in zijn tempel. Heer, toont u mij het geheim van de pinda. En toen begon God tot zijn hart te spreken: haal uit de pinda water, vetten, oliën, suiker, zetmeel en aminozuren. En bekijk hoe je die ingrediënten met elkaar kunt combineren met behulp van temperatuur en druk. Dan zul je weten waarom ik de pinda heb gemaakt. En 10 dagen later had George meer dan 300 verschillende toepassingen van de pinda ontdekt. Meer dan 300 toepassingen in 10 dagen tijd. Het geheim van de pinda blootgelegd. Hij zei, als je tot God komt, maakt God veel vernieuwende creativiteit in je los. Zit je bedrijf in de knoop? Zit je leven in de knoop? Zit je salaris in de knoop? Zit je kind in de knoop? Sta stil bij de pinda. Bid een pindagebed. God, wat is nu in deze situatie uw geheim? Als God een deur sluit, opent hij een venster. En je kijkt door dat venster en je ziet een pinda. En de boeren begonnen anders te verbouwen. Het ene jaar katoen en het andere jaar pinda's. Gewasrotatie waardoor de grond gezond bleef. En George werd door zijn geheim van de pinda wereldberoemd. De man die in de stilte van het heiligdom aanschouwde en onderzocht en door God de geheimen van de pinda ontdekte. Sindsdien bid ik, als ik in de knoop kom ergens mee, een pindagebed. Heer, wat is uw geheim met deze of gene situatie waarin ik terechtgekomen ben? Onderzoeken in zijn tempel. En dat allemaal door vrijwillige afzondering. Enthousiast gebed, maar er is ook, kennen het, de onvrijwillige afzondering. Het kan op veel manieren gebeuren, waarin je stil wordt gezet, zeggen we dan. Ik denk aan Dietrich Bonhoeffer, die gedichten maakte op psalmen. Leider, predikant van de beleidende kerk in Nazi-Duitsland. Die zich krachtig verzette tegen de nazi-ideologie en tegen de jodenvervolging. Hij werd in 1943 gearresteerd en in de gevangenis opgesloten. Maar in die gevangenis openbaarde God hem zijn hart. Het hart van God aan het hart van Dietrich. En in die gevangenis schreef hij oneindig diepe geschriften. Zoals een gedicht, Stadia op weg naar de vrijheid. In dat gezicht positioneert hij zich geestelijk in de verwerking van zijn eenzame afzondering. Waarbij hij beseft dat hij de dood onder ogen zal gaan zien. En dat beleeft die dood, die aankomende dood, als zijn persoonlijke overgang naar de eeuwige vrijheid bij God. Dan maakt hij liederen over. Liederen over naar God gaan. Zijn cel, zijn onvrijwillige afzondering, wordt een plaats van ontmoeting met God. En dan in de vroege morgen van zondag 8 april 1945 wordt Dietrich een martelaar. En als hij uit zijn cel wordt gehaald om te worden opgehangen, fluistert hij tegen zijn medegevangenen deze woorden. Laatste woorden. Dit is het einde, maar voor mij het begin van het leven. En denk ik, is dat de vrucht van enkele jaren onvrijwillig opgesloten zitten in de gevangenis, in de tegenwoordigheid van God, dat je zo'n belijdenis kunt belijden, pal voor je executie. Dit is het einde, maar het is ook het begin. Een heel nieuw begin in de tegenwoordigheid bij God. Zoals David bij al zijn strijd zegt, één ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. In de stilte van het heiligdom mogen we inzicht krijgen in de wegen die God met ons gaat en die soms zo tegenstrijdig lijken te zijn, als Asaf in Psalm 73 worstelt met schijnbaar onrecht. Waarom hebben de goddelozen het vaak beter dan de rechtvaardigen? Hoe kan het, Heer? Waarom gaat het de goddelozen vaak beter af dan uw eigen kinderen? Klopt het wel in uw volgordes? En dan zegt hij, ik topte erover om het te begrijpen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op het einde van hun wandel lette. In het heiligdom komt hij tot vernieuwde inzichten en begrip in het plan en in het handelen van God. En dan diezelfde verzen van 4 tot 6 geven ook weer wat uit die stilte in het heiligdom, wat daaruit voortkomt. Hij bergt mij in zijn hut op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Daar ben je geborgen, in het heiligdom van God. En je wordt er bovenuit getild. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Op een rots gezet. Wanneer je de lieflijkheid van de Heer gaat zoeken. En je komt tot lofprijzing. Daarom wil ik in zijn tent offeren. Offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heer. Zoveel goeds overstroomt je wanneer je de lieflijkheid van de Heer zoekt en verblijft in zijn heilige tegenwoordigheid. Geborgenheid. Erboven uitgetild worden. Lofprijzing. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heer. En dan gaat David vanaf vers 7 over tot gebed. En lijkt het allemaal opeens er zo somber uit te zien. Want dat gebed is een smeekgebed. Een leedliedcouplet. Er is angst om door God verlaten te worden, zoals zijn vader en moeder hem verlaten hebben. Hij moet zich verweren tegen valse getuigen, tegen geweld dat op hem gericht wordt. Hij wankelt op het randje. Hij zegt in zijn gebedslied, o, als ik niet geloofd had de goedheid van de Heer te zullen zien in het land van de levenden. Het water stijgt tot aan zijn lippen. Hij hangt aan zijn vingertjes aan het behang. Hij haalt het er maar net door. En dan lees ik dat en dan denk ik, waar is nu de triomf van de eerste drie versen? Waar is de stilte van het heiligdom, de geborgenheid, de uitredding van God in het tweede deel van de psalm? En het antwoord is, het is er beide. In één lied is er triomf, vertrouwen, ontmoeting met God, stil worden bij de Heer en de klaagzang. Beide in één en hetzelfde lied. Het ligt zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Het ene moment lijkt hij al zijn vijanden uit te lachen in zijn triomf, vertrouwen in God. En het andere moment wordt hij heftig aangevallen, lijken alle bordjes verhangen te zijn. En klaagt hij en roept hij en zingt hij tot God. O God, verlaat me niet, hou me vast, ik red het bijna niet. Het hoge en het diepe door elkaar heen gevlochten. En in beide is de Heer aanwezig. In beide. In het eerste, in het tweede en in het derde en vierde couplet. In Johannes 11 staat Jezus met Martha bij het graf van haar broer Lazarus. En aan de ene kant opent de Heer een venster van hoop. Als hij tegen Martha zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? En dan zegt Martha, ja ik geloof het Heer. Geloofsperspectief. En onwankelbaar vertrouwen. En je draait je om. En je draait je weer terug. En daar staat Jezus te huilen. Diep ontroerd. Een geloofsbelijdenis en een hartstochtelijk wenen van de Heer zelf. Geloofsperspectief en tranen naast elkaar. Hoop en verdriet naast elkaar. Kan dat? Mag dat? Of mag je alleen maar overwinnaarsgebeden bidden? Aan de triomfkant gezeten zijn. Ja, dat mag. Het andere mag ook. Een overwinningsdeel waarmee Psalm 27 begint. Puur positief geloofsblijden. En een smeekdeel worstelend met vertwijfeling. Dat is wat me altijd zo aanspreekt in de psalmen. Veel ervan zijn gebeden van allerlei soort. En alle aspecten mogen een plek hebben in ons bidden. We mogen zometeen de Heer prijzen, maar we mogen ook bidden. Voor de visserij, voor de landbouw, voor onze bedrijven, onze kantoren, onze gezinnen. Wat een arbeid van de zusters van de gemeente. De gezinnen voor ouderparen, de gezinnen, huwelijk en gezin. Tot God roepen als het moeilijk is om zijn hulp. En dan zegt God, keer terug naar het midden van de psalm. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Altijd weer terugkeren naar het ene ding als een middelpunt vliedende kracht. Zoek mijn aangezicht. En dan tenslotte, vaak in allerlei psalmen het zinnetje, onderwijs me uw weg. Maak me uw pad ten leven bekend. Onderwijst u mij, Heer. En dan uitlopend in de slotzin als de Heer zegt, wacht op de Heer. Wees sterk. Uw hart zij onverzaagd. Ja, wacht op de Heer. Wachten. Wij hebben zo onze eigen klokjes. Maar Gods uurwerk loopt anders dan het onze. Onze tijden zijn in zijn hand. Iemand die een leven lang met God gewandeld had, Corrie ten Boom, zei het zo. Gods molens malen langzaam, maar heel secuur. En in die perioden van wachten, het ene ding blijven doen. Hem aanschouwen. Staren naar zijn lieflijk aangezicht in zijn hut. In zijn tent schuilen. Maar ook onderzoeken. Geheimen leren kennen. Pinda-gebeden bidden. Voor mijn part leg je als gebedsmotivator zo'n pinda in je gebedsplekje. Op je bureau of op de eetkamertafel. Een pinda vol geheimen. Als een beeld van zoveel dat de Heer tegen je wil zeggen. Ook op deze bijzondere gebedsdag. Halleluja. De Heer zegen u. Ik hoop dat uit uw pinda een heerlijke oogst tevoorschijn gaat komen. Halleluja. Amen.